Gaan we.
This is the TPO podcast.
Het is dinsdag 12 maart. Bert heeft een paar dagen vakantie genomen en die zijn hem van harte gegund. Vrijdag is hij weer terug. Maar wat is een dinsdag zonder TPO podcast? Precies, dat is eigenlijk helemaal geen goede dinsdag. Daarom een verzameling Greatest Bits uit de lange, roemrijke periode. De historie van de TPO podcast.
Ranting and Reason.
Bert Bressen.
Roderick Phalo.
This is the award-winning TPO podcast.
En we hebben het onder meer over de in september 2022 vertrokken directeur van Schiphol, Dick Benschop, die te belazerd was om de beveiligers op Schiphol fatsoenlijk te betalen, waardoor er wachtrijen tot in Aalsmeer stonden. Opvallend en onbegrijpelijk eigenlijk, omdat Benschop in een vorig leven Partij van de Arbeid politicus was en nog een sociaaldemocraat uit de generatie die zich voorstond op de spreiding van geld, kennis en macht. Dick Benschop onder zijn kont. En hij heeft het gekregen vandaag.
Ja, ik vroeg maar op hoeveel bonus krijgt hij mee?
Ja.
Want bij dit soort babyboomers is het van semi-private domein is het altijd gebruikelijk dat ze een hele grote bonus meekrijgen. En daarna meestal ergens burgemeester of commissaris van de koning worden of dijkgraaf, zoiets.
Maar wie wil Dick Benschop als burgemeester? Niemand, geloof ik.
Ja, goed, maar dat is bij alle burgemeesters.
Ja, die hebben niks te wensen, precies. Ja. Het schijnt wel zo te zijn dat Dick Benschop zelf ontslag heeft genomen. Dat in zijn eigen woorden, luister.
Gisteravond heb ik aan de Raad van Commissarissen van de Royal Schiphol Group mijn functie ter beschikking gesteld. Ik zet mij met hart en ziel voor Schiphol in. Vandaag of morgen is Schiphol genoodzaakt om nieuwe beperkingen voor de komende weken af te kondigen.
Leuk.
Ik maak op eigen initiatief ruimte om Schiphol een nieuwe start te geven. Ik heb mijn uiterste best gedaan.
Ja.
Maar we zijn er nog niet. Ik hoop wel dat het snel weer beter gaat.
Hopen.
Maar ik moet deze stap nu zetten. In het belang van Schiphol. Ik loop niet weg.
Ja.
Ik blijf beschikbaar zolang dat nodig is. En ik ga nu ook weer aan het werk.
Wat? Ik zou het iets anders willen omschrijven. Ik zou zeggen, nadat deze PvdA-bestuurder kans zag zijn personeel verder uit te knijpen door de zomertoeslag af te schaffen, vertrokken de beveiligers en groeiden de rijen tot lengtes die niet eens in de drukke zomerperiode gehaald werden. Het management van Schiphol is dankzij deze Dick Benschop het laatste jaar een aaneenschakeling van missers. En daarom moest hij weg.
Ja, niks meer aan toe te voegen.
Ja. Maar hoe die man, die zegt dan in dit tempo, in zijn eigen tempo vertelt hij dat hij met hart en ziel voor Schiphol werkt. Maar het is ongeloofwaardig. En hij heeft het allemaal zelf bedacht. Onder druk, onder publieke opiniedruk. Want iedereen heeft zich er druk over gemaakt. Wij ook. Op televisie ging het er niet anders over. Dan op een gegeven moment moet ook het kwartje vallen, Bert.
Ja, maar dit duurt nog heel lang. Het wordt wel een keertje tijd dat je gaat. Maar dit is de Nederlandse bestuursklasse. Zo gaat het overal. En telkens. Je hoort hier ook mensen die in een totaal andere wereld leven dan jij en ik.
Ja.
En dus inderdaad eigenlijk verbaasd zijn dat ze überhaupt op moeten stappen. Maar dat toch maar een keer doen. Je weet bijna zeker dat er heel veel grote druk is uitgeoefend om hem weg te krijgen. Ja, en wat ik net zei, ik weet zeker, die man wordt ergens dijkgraaf of zo, weet je. Dit is echt de bestuursklasse waar we van Nederland nog lang niet af zijn. Daar zitten we nog zeker 20 jaar aan vast.
Ja, ik vind ook dat er iets te makkelijk overheen gestapt wordt. Ik bedoel, het zal vanavond ongetwijfeld aan de talkshowtafels een belangrijke, prominente plek krijgen. Maar hier zijn echt gigantische fouten gemaakt. We hebben dat van de zomer gezegd al, weet je wel. Je zag dat allemaal aankomen, die krapt op de arbeidsmarkt. Je kan dat op een luchthaven, kun je dat perfect zien. Hoeveel boekingen er zijn en of daar voldoende beveiligers, et cetera, zijn. En hij krijgt het dus voor elkaar om als directeur, dus zodra hij denkt dat het kan, die zomertoeslag weer in te trekken. En van een PvdA-bestuurder vind ik dat echt een godspe. vind ook dat wij de Partij van de Arbeid hierop aan moeten kunnen spreken. Dit zijn mensen die prominente partijleden zijn. De Partij van de Arbeid staat voor betere arbeidsomstandigheden en een hoger loon, om het even heel simpel te zeggen. En dit is precies wat deze man dus niet doet. Deze man is een hele vervelende, snoeiharde CEO die het puur gaat voor alleen maar de winst. En zodra hij denkt dat het kan, probeert hij. Die mensen worden al uitgeknepen. En huppatee, hij denkt, oh, het kan wel weer, want de drukte is voorbij.
Jij kent PvdA-bestuurders die het anders doen? Of wat op nee. Ronald Plasterk na nou, is dit zo'n beetje wel de samenvatting van het grijs socialisme zoals we dat eigenlijk al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog kennen in Nederland.
Ja, dat klopt, maar nu zie je in de Tweede Kamers zie je de Atje Kuikers met de vuist op tafel slaan en zeggen dat mensen moeten geholpen worden om hun energienota betaald te krijgen.
Maar goed, Artje Kuiken wil straks ook burgemeester ergens kunnen worden. Dus je moet dan... deze Dick Benschop heeft ook in de Kamer gezeten. Of was hij ook nog staatssecretaris?
Ja, dat weet ik wel. Maar het gaat mij om dat dus de hypocrisie van de Partij van de Arbeid.
Ja, maar die is al zo groot dat je daar nooit onderuit kunt, dat je daar nooit omheen kan. Maar kan het iemand iets schelen? Heb jij het idee dat er dan ooit iets is veranderd bij de PvdA? Dat ze zeggen, dit is zo'n erge hypocrisie. Vanaf nu gaan we het anders doen. Nee.
Maar daarom vind ik dat het erover moet gaan vanavond aan die talkshowtafels. Dat dit een man is vanuit sociaal-democratische huizen.
Ja, jij vindt wel veel, Velo. Je zou een column in de Telegraaf moeten nemen. Zoveel als je vindt.
Ja. Nee, goed. Jij vindt weer wat anders.
Nee, ik ben het helemaal met je eens. Alleen, ik bedoel, ik ben er zo cynisch over dat ik alleen nog wel om kan lachen.
Ja.
Nee, ze hadden in Amsterdam, jij en ik, ik heb ook in Amsterdam gewoond, jij woont er nog, hadden ze stadsdelen. En de stadsdelen die hadden altijd stadsdeelvoorzitters. En eigenlijk sinds dat bestaat, is dat één vergaarbak geworden van vooral linkse snit, vooral PvdA's, die onbeperkt graaien en de hele dag niks doen. We hadden stadsdeelvoorzitters die gingen elke dag met de taxi, zelfs voor 300 meter. Stadsdeelvoorzitters die zichzelf verrijkten. Dus toen werd er afgesproken, we gaan de stadsdelen gaan afschaffen in Amsterdam. En nu hebben ze stadsdeelcommissies. En precies hetzelfde. En er zitten nu dus weer mensen die zitten de hele dag, elke dag, doen die helemaal niks. En daar krijgen ze een riant salaris voor. Ja. En wat zijn dat voor mensen? Mensen uit PvdA-gelederen. Ja, ik bedoel, en het is niet dat het in andere steden anders is of zo. Weet je, als je noem een willekeurige stad Groningen. Daar heb je het Groningen Forum. Dat is zo'n prestigieuze debattempel, annex kunstencentra. Ja. Daar zit een wethouder die daar uiteindelijk zijn rangstrepen mee op zijn schouders mee kan verdienen. En daar de rest van zijn leven mee kan laten zien hoe lang zijn lul is. Weet je, het is nergens anders. Ja. Dit zo, als het hier gaat, de Dick Benschopjes, daarvan hebben we er al duizenden gehad in bijvoorbeeld de zorg. Dat is ook een beetje semi-privaat, de semi-overheid. Precies hetzelfde, hoe heet die gast? Toen met zijn Maseratische huisje op Bonaire. Ja. Maar daar zijn er honderden van, duizenden.
Was hij ook van de Partij van de Arbeid?
Ja man, natuurlijk is hij van de Partij van de Arbeid. Het is altijd allemaal Partij van de Arbeid. Dat is echt een clubje waar je via het ene luikje ga je het andere luikje weer door.
Ja, ja,
maar dat is de reden waarom al die lui bij de Partij van de Arbeid zitten. Omdat ze weten dat als je eenmaal bij de Partij van de Arbeid zit, zelfs Felix Rottenberg heeft dit toegegeven ooit, niet zo heel lang geleden, in zo'n documentaire over de teloorgang van de Partij van de Arbeid. Ja, en dat is nog steeds net zo. En het is nergens zo erg als bij de Partij van de Arbeid. Waarom? Omdat die, ja, bijna, ik wil niet als een FVD-complot, maar als een soort deep state natuurlijk heel diep gezaaid zit in het systeem van Nederland.
Ja, altijd een echte bestuurderspartij. Altijd in het bestuur gezeten, precies. Eventjes toch terug naar Benschop, want die zei, even kijken, dat was nog niet klaar. Dat was ongelooflijk dat hij op een gegeven moment, even kijken, waar heb ik het? Oh ja, hier. Het Parool. Ze hebben natuurlijk de afgelopen dagen met Benschop proberen te bellen. Die gaf niet thuis, maar er was wel een woordvoerder die het Parool te woord stond. Die zei dat het, ondanks alle rijen, nog te vroeg was om te praten over een eventuele nieuwe toeslag voor beveiligers. dan ben je toch echt geen knip voor de neus waard. Dan mag je eigenlijk nooit meer een baan hebben in Nederland, vind ik.
Nou, dat is dus inderdaad de gedachte. Maar dat gaat dus niet gebeuren. En dat is natuurlijk het frustrerende. Dat weten we allemaal. Dat, ja, weet je, de mensen die dit soort dingen verantwoordelijk zijn, worden uiteindelijk nog hoger weggepromoveerd. En dat is het probleem. Er is geen enkele manier om iets tegen die mensen te doen. Dat is natuurlijk altijd zo geweest. Dat was Staal, toch? Geloof ik. Staal heette die met die Maserati.
Ja, ik zat even te zoeken.
Maar goed, dat is volgens mij ook een verhaal van. Altijd was het nou een woningbouwvereniging of zorg? Een van die twee in elk geval. Dus de semi-publieke sector. Weet je, die helemaal leeg trekken. En dan komt er een enquête en een commissie. En dan komt het allemaal naar buiten. En wat kun je er tegen doen? Niks. Die mensen gaan met een bonus. Gaan ze dus naar een tweede huisje op Aruba. Ja.
Even kijken, is dat Erik Staal, voormalig directeur juist van de woningcorporatie Vestia?
Ja, woningcorporatie. Ja. Woningcorporatie, als je dat zegt, zeg je het PvdA. En hoeveel, wat hebben
maar
we in Nederland?
Maar was hij van de Partij van de Arbeid?
Ja.
Oh, oké. Okay. Jezus.
Nou, in elk geval lid. Ik weet niet of hij Kamerlid was, maar natuurlijk. Ja. Maar je moet wel een ledenpas hebben, anders kom je niet binnen.
Nee.
Overigens, dat geldt voor het CDA net zo. Als je in Limburg gaat kijken, is het CDA in plaats van PvdA. Ja. Het heeft natuurlijk te maken met dus inderdaad die bestuurspartijen. Ja, waarvan dat netwerk er al 100 jaar is. En VVD net zo hoor. D66 net zo. Ja, ik bedoel, wie is de baas van de NS? Dat is ook een D66 of is weer een nieuwe.
Ja.
Of wie is de baas van de zorg? Ongetwijfeld ook iemand. Weet je, dat is dus het hele punt in Nederland.
Ja. Hij is inderdaad van de Partij van de Arbeid. Vestia Groep.
En dan zeg je dus van ja, dat is toch raar dat een PvdA is. Maar ja, dat is dus ook bijvoorbeeld waarom de SP vaak een hekel heeft aan PvdA. Ja. Maar je kan van de SP eens veel zeggen. Nee, maar niet dat het zakkenvullers zijn, nee. Begrijp je wel?
Nee. Ben ik toch weer te naïef geweest? Maar gelukkig hebben we Bert.
Nou ja, ik weet ook niet hoe het anders moet. Kijk, het probleem is dat dingen moeten worden bestuurd. En ja, maar het is natuurlijk wel. Je kunt je afvragen of het soms niet iets wat democratischer kan. Of mensen niet eens iets meer zeggenschap mogen hebben. Want nu zie je het probleem. Iedereen heeft last van dat hij op Schiphol in de rij moet staan. Niemand wil dat. Dus er zijn miljoenen mensen die denken: wanneer gaat die Benschop weg? En die gaat niet weg, want die leeft in een wereld waarin hij zelf eigenlijk alleen maar Dick Benschop de geweldige kent.
En ik las ook vandaag dat er eindeloos onderhandeld is met de vakbonden over die salarissen en de arbeidsvoorwaarden voor de mensen op Schiphol. Je moet dus ook aan een talkshowtafel of in de journalistiek moet je dus zo'n Benschop herinneren aan waar die vandaan komt.
Helemaal mee eens.
Dat kan gewoon, dat kan toch?
Het is een grof schandaal. De grootste luchthaven ter wereld ligt wekenlang plat, omdat we te beroerd zijn om een euro meer per uur te betalen, bij wijze van spreken. Ja. Natuurlijk is dat een schandaal. En dat schandaal zou inderdaad 10 keer groter moeten zijn als blijkt dat de baas een PvdA is.
Gelukkig gaat het in Zweden allemaal anders binnenkort. Ja. Want daar gaat namelijk een guur rechtse wind waaien. De definitieve uitslag in Zweden wijst rechts aan als winnaar. De rechtspopulistische Zweden-Democraten zijn de tweede partij geworden met 73 zetels. De grootste is nog altijd de Sociaal-Democratische Partij met 107 zetels. Daar zit nog wel 30 zetels verschil tussen, maar de opkomst is opvallend. Ja, ik heb verder geen quotejes of wat dan ook, maar we moeten het eventjes noemen. Omdat het toch hoopvol is dat daar iets gaat veranderen aan die 11 jaar ellende.
Zeker, het komt nu een einde aan 8 jaar sociaaldemocratie. In Zweden is de sociaaldemocratie hetzelfde als in Nederland, namelijk dat iedereen pap zat van is, omdat er vooral heel veel afbraak was, maar geen opbouw.
Ja.
Dus nu komt er een rechtse regering, de grootste tweede partij, dus eigenlijk de feitelijke winnaar van de verkiezingen is inderdaad de Zweedse PVV, de Zweden-Democraten, met 25% of zo van de stemmen. Maar de gematigde middenrechtsen zullen de premier gaan leveren en ook de regering gaan formeren, omdat niet iedereen met de Zweden-Democraten willen gaan samenwerken. Ja. Dus dat wordt een hele lange, zware, taaie klus.
Een soort Rutte 1. Wordt dat dan?
Nou, een soort Rutte 1, 2, 3, 4.
Nee, maar goed, Rutte 1 was ook het gedoogkabinet.
Ja, precies.
Waar iedereen schande voor over sprak. Waar de NRC Handelsblad nog anonieme bronnen in Brussel had weten te raadplegen. En die hadden namelijk gemeld dat Nederland helemaal wegzakt in de diplomatie, omdat niemand weer met Nederland wilde praten, omdat ze een regering hadden met gedoogsteun van de PVV.
Nou, het is in Zweden wel iets beter, ook omdat die Zweden-Democraten eigenlijk de afgelopen 8 jaar uit het niets naar grote hoogte zijn gestegen. Van 8% helemaal aan het begin of minder, geloof ik 7%, naar meer dan 25%. Dat is nogal een verschil. Die zijn eigenlijk heel erg mainstream geworden. Dus een hoop partijen willen er wel ook min of meer mee samenwerken, maar dan alleen in een gedoogconstructie.
Ja.
Wat me opviel is dat nog steeds links, dus de sociaaldemocraten, die hebben helemaal niets geleerd. Die zeggen nog steeds van schande dat de fascisten winnen. En schande dat er nu weer een racistische wind gaat waaien in Zweden. En we gaan nu kijken wat we kunnen doen om alsnog de Zweden Democraten te verslaan. Weet je wat echt bizar is?
Ja, en ze zijn wel gedraaid, weet je wel. Dus inhoudelijk zijn ze wel meer gedraaid naar de thema's die deze Zweden Democraten aansnijden. Dus het is inhoudelijk, klopt het niet. Maar het is natuurlijk een beetje de Pechtold-doctrine dat je kan afzetten tegen de PVV of populistisch rechts door daar dan iets te winnen. Dat kan niet anders dan dat je ze in de fascistische rechtsextreme hoek zet.
Dat was Zweden 1,5 jaar geleden. Vergelijkbare reacties in Nederland en de positie van Pechtold tegenover de PVV is dankbaar overgenomen door Frans Timmermans. In deze Greatest Bits ook zeker een samengestelde wokweek. Eerst de politiehoofddoek. We hebben net het BOA-debat over de hoofddoek gehad en het debat is nog niet voorbij. Maar eerder is geprobeerd om de hoofddoek ook politieagenten om te doen. De voorheen liberale NRC, die kan er ook wat van.
Oh ja.
In het debat over hoofddoeken politieagenten en de neutraliteit van de overheid heeft NRC opzichtig gekozen voor de hoofddoek met een kritiekloos gesprek met de landelijk coördinator racismebestrijding binnen de politie, Johan van Renswoude. En die krant die heeft deze man opgevoerd als een voorbeeldige verbinder. Het handige manier gaat dan het gesprek over racisme naadloos over in de kwestie agenten met hoofddoek. Dat zijn twee totaal verschillende zaken. En de conclusie luidt dan, de hoofddoek moet kunnen.
Ja, dat moet.
Dat moet.
Per se. Dat is ook duidelijk hoe dit debat nu verder gevoerd gaat worden. Namelijk, de hoofddoek moet kunnen, punt. En dat gaat nu zich uitspreiden over alle media dag in dag uit. Inclusief de NPO-praatprogramma's, waarin mensen met een hoofddoek aan het woord komen die vertellen hoe belangrijk het is dat er iemand bij de hoofddoek, bij de politie met hoofddoek is. Mensen van de politie die komen vertellen hoe belangrijk het is dat ze nog diverser worden. Mensen van islamitische samenwerkingsverbanden die komen vertellen hoe belangrijk het is dat ook zij vertegenwoordigd worden bij de politie. Ingezonden brieven en opiniestukken die vertellen hoe belangrijk het is dat de hoofddoek bij de politie komt. Net zo lang gaat er gedramd worden tot de hoofddoek bij de politie een feit is.
Ja, zo gaat dat in Nederland. Nog even één quote van deze nationaal coördinator bij de politie. Die zegt dan, mijn persoonlijk inzicht is dat het beter bij deze tijd past door diversiteit ook in hoe het eruit ziet toe te laten. En daarmee communiceer je als politieorganisatie pas echt goed dat je van en voor iedereen bent. En dat is politiek bedrijven door NRC Handelsblad.
Yep, zo ging het ook met de Zwarte Piet discussie. En met het slavernijverleden, wat 200 miljoen waard is. Dus je begrijpt nu ook ineens waarom dat zo belangrijk is. Zo gaat het ook met hoofddoek bij de politie, kan ik je vertellen.
Ja.
Dat is continu dag in dag uit signaleren. Hoofddoek bij de politie. Je moet dat bij de mensen erin rammen. Hoofddoek bij de politie. Hoofddoek bij de politie. Zo werkt propaganda. En dat is waar al deze media zich ook volkomen schuldig aan maken. En dat is wat ze gaan blijven doen. Dat is hoe het in Nederland werkt. Als je een ding hebt wat je op de agenda wil zetten, wat er niet normaal doorkomt qua beleid, omdat er hele reële argumenten tegen zijn, is de media je vriend. Ja. Die gaan dat dan verder voor jou op de agenda zetten. Ja. Net zolang tot het een feit is.
De NPO Podcast
is er ook op vrijdag. Langer en met leuke extra's, zoals de legendarische Wokweek.
I want to live in a democracy, but I never want to be offended again. Well, you're an idiot.
100% onafhankelijke opheldering over het nieuws en de nieuwsmedia. En reclamevrij. Help ons daarbij.
Keep the show running.
Word lid abonnee en krijg toegang tot alle exclusieve vrijdagshows.
The award-winning TPO podcast.
Ga naar tpopodcast.nl.
Thank you.
Thank God it's Friday.
Zomer en avond in het Amsterdamse Concertgebouw.
Sorry, dit is een noodgeval. We zitten midden in een klimaatcrisis. Een klimaatcrisis die nu al miljarden mensen aan het treffen is. Ja. Een klimaatcrisis
een fantastisch stukje. Nou, het is geen toneel, maar het is wel een mooie actie natuurlijk. Echt precies op het moment dat de muziek ophoudt en hiermee aan de gang gaat. En de consternatie.
Ik ben doodsbang. Door de overstromingen in Nigeria zijn duizenden mensen overleden.
En hij werd behoorlijk hardhandig de zaal uitgezet door een man of 20. Ja, dat was ook een probleem volgens hem, want hij had daar kleerscheuren opgelopen.
Ach, gut.
Ja.
Vreselijk. Deze jongen heeft één groot fout gemaakt. En dat is namelijk dat je babyboomers niet een avondje Verdi moet gaan ontzeggen. Want dan worden ze heel kwaad. Babyboomers zijn nou niet echt een groep mensen met heel veel geduld als er zelf schade van ondervinden. Nee. Dus dat zou ik inderdaad niet doen. Ik zou het voortaan weer gewoon bij kruispunten en musea houden. Maar een concertgebouw met 1000 babyboomers die €50 hebben betaald voor een kaartje, zou ik niet doen.
Nee, precies. 20 concertbezoekers die hebben hem buiten gezet. Die twee van de drie aanranders van het meisje met de paal. Ja. Moet die 2 maanden de cel in. En de derde verdachte staat vrijdag vandaag voor de rechter. Maar die wil
dat
eerst
dat. Een heel forse straf.
Ja, 2 maanden de cel in. Dat is wel pittig, toch?
Nou, dat is heel pittig. Ik begrijp dat ze in hoger beroep gaan. Dat zou ik ook doen.
Ja.
Dat kon wel eens anders uitpakken, een hoger beroep. Want er is niet echt een precedent voor. Ik begrijp de overweging van de rechter. Die wil een duidelijk signaal geven. Maar ja, in een land waar je nog ineens een maand cel krijgt als je 3 mensen doodrijdt, terwijl je onder de kook zit en 180 rijdt waar je 50 mag, wordt dat lastig om dat te gaan verdedigen in een hoger beroep, vrees ik. Die rechter is natuurlijk ook een babyboomer.
Ja, precies. En een liefhebber van de kunst.
Juist, ja. Juist. Die denkt, ik heb een museumjaarkaart, dat laat ik me niet in de maag splitsen door jou.
Ja.
Ik zeg, jongen, blanke babyboomers, dat is een groep waar je respect voor moet hebben. Als je daar ruzie mee krijgt, dat zijn mensen die zich doodvechten om te voorkomen dat ze ook maar iets in moeten leveren. Dus daar zou ik heel erg mee oppassen als ik Extinction Rebellion en Stop Earl was.
Extinction Rebellion in het Amsterdamse Concertgebouw. Eind deze maand mogen ze weer een uurtje buiten spelen op de A10, de Ringweg, hier in Amsterdam, ongestraft. En tot slot, dat waarmee iedere vrijdagabonnee het weekend ingaat. The one and only Bookweek.
I was offended and I have rights.
TPO Podcast.
You're an adult, grow up, deal with it. I don't care.
Hoe diep de doctrine van diversiteit en inclusie zich in NRC Handelsblad heeft ingevreten en in de journalistiek in het algemeen. Dat lazen we ook deze week in een column van Max Pam in de Volkskrant. Ik weet niet of die toevallig gelezen hebt, maar ja, nou goed, maakt niet uit. Maar
sorry, Max.
Hij schreef over een ontmoeting met een oud collega van NRC Handelsblad die gebukt ging onder een niet vrijblijvende cursus diversiteit bij NRC. Dat is dan een cursus die wordt verzorgd door de club Omnicore. En dat heb ik even opgezocht. Dat is namelijk een hele grote speler op het terrein van dit soort cursussen. En om een indruk te krijgen van hoe diep deze ellende al in onze samenleving zit, Omnicore heeft al opdrachten uitgevoerd, dus die cursussen gegeven, voor het Rijksmuseum, NOC-NSF, de gemeente Den Haag, de gemeente Rotterdam, de KNVB, Universiteit van Amsterdam, KRO-NCRV, Sony Music, Egon, KLM, Rijksoverheid, Deloitte, Human, NS, Schouwburg, Amstelveen, Nationaal Ballet en ga zo maar door. Dus die journalisten bij NRC Handelsblad die krijgen dus deze cursus. Dus die worden gehersenspoeld, zeg maar gerust gehersenspoeld. Ja. En die tikken dus dit soort stukjes tikken ze op. Bijvoorbeeld over een agent die zegt van het is de hoogste tijd voor de hoofddoek. Dus het is ook helemaal begrijpelijk dat allemaal zo werkt, dat die diversiteitsjournalistiek steeds meer voet aan de grond krijgt bij die kranten.
Zo'n diversiteitscursus is natuurlijk gratis. Dat is natuurlijk die Omnicore, die biedt natuurlijk gewoon gratis die cursus aan. Want je gaat natuurlijk niet zomaar geld verdienen op dit soort belangrijke taken, toch? Maar alle redacteuren moeten daarheen of wat stond er in de column? Want ik heb het dus niet gelezen. Dus misschien even samenvatten wat in de column van Max Pam precies stond.
Hij had een ontmoeting met een oude vriend van hem die daar werkt. Die vriend die zei van ja, we moeten bij NRC Handelsblad op cursus. Ik kan maar 1 kopje koffie met je drinken, want ik moet op cursus. En het is niet vrijblijvend.
Wauw.
Ja.
Dus wauw, dit is...
Nieuws.
Het is eigenlijk, ja, het is gewoon nieuws. Ik ben heel benieuwd wat de redactieraad daarvan vindt. En wat je contract over zegt. Volgens mij mag je als baas helemaal niet zomaar eenzijdige verplichtingen opleggen aan je werknemers. Ja. Ik zou dat zomaar niet pikken als ik deze persoon was. Raar dat je daar verder niemand over hoort.
Ja, precies.
Je zou denken dat met zoveel journalisten... daar toch wel journalisten zijn die daar in NRC Handelsblad over gaan schrijven. Ik noem maar eens een medium wat voor de hand ligt.
Ja,
maar nee, het moet via iemand anders, komt dat naar buiten... en dan mag je nog steeds niet weten wie het is. Je zou bijna denken dat journalisten gekneveld en gekooid zijn... en bang zijn voor een baantje. En dat baantje veel belangrijker vinden dan de normen en waarden... waar ze anders zo hoog van opgeven.
Ja. En hoe zit dat bij andere kranten? Hoe zit het bij de Volkskrant bijvoorbeeld?
Inderdaad. Want dat is ook een Belgische uitgever. Ja. Een andere, maar toch een beetje dezelfde. Het zal mij niks verbazen als dat ook moet. Maar goed, bij Volkskrant zullen ze dat zelf wel willen. Dan gaan ze er sowieso vrijwillig heen.
Ik zie Martin Sommer daar niet naartoe gaan, hoor.
Nee, ik zie Martin Sommer daar ook niet naartoe gaan. Er zijn er wel meer. Misschien moet Erdo Balci.
Die gaat ook.
Die moet dan ook.
Nee, die gaat. Die moet ook. Nee, maar dat is ook nog interessant, inderdaad. Van hoe zit dat? Moeten alleen de blanke redacteuren moeten daarheen? Of moet iedereen erheen?
En als je nou moslim bent, kun je dan ook zeggen: ja, ik ga er niet heen, want het is tegen mijn principes.
Precies, niet voor. Exact, ja. Het is niet voor
diversiteit impliceert ook pro-Joods en pro-ongelovigen en pro-homoseksuelen. Dus het lijkt me sterk dat mensen met een hoofddoekje bij NSC naar een diversiteitscursus willen. Die hebben natuurlijk geen zin om gebrainwashed te worden. Die zijn al gebrainwashed, dat ga je niet nog een keer doen.
Nee.
Benieuwd wat er dan gebeurt. Die krijgen natuurlijk wel een uitzondering.
Ja.
Er zijn toch wel journalisten die hier iets van vinden en dit hebben opgenomen. Nou, of bereid zijn te delen wat er allemaal gebeurt in deze diversiteitscursus. Ik noem geen namen, maar ik weet namen waarvan ik weet dat die helemaal niet zo heel blij zijn met diversiteitscursussen.
Ze mogen schrijven, iedereen mag schrijven. Ook al werk je niet bij kranten of bij een omroep, maar bij iedereen die dit meemaakt op zijn werk, want dit is echt een groot probleem, deze dwang. Iedereen die dit meemaakt, schrijf het ons. Dat mag anoniem en we zullen je ook anoniem behandelen. Schrijf naar info@tpo.nl, want het is belangrijk om dit te documenteren. En dit naar buiten te brengen, hoe ver Nederland al is afgezakt in deze cultus, deze doctrine, deze religie die erin moet. We lezen niet voor niks zoveel diversiteitsjournalistiek in kranten als Volkskrant en NRC Handelsblad. En Parool niet te vergeten. Omdat al die journalisten op cursus zijn geweest. Dus die doen dat gewoon omdat ze dat is ingeprent.
Ja, die zijn gebrainworst.
Ik heb er nog eentje. Ja. Eén voor de Wokweek. In de Amsterdamse binnenstad is een nieuwe kroeg geopend die 40 cent van elk bonnetje aan onderdrukte mensen gaat geven bij wijze van herstelbetaling. Want VOC. Stukje uit een reportage van de plaatselijke AT5.
We zijn er voor iedereen die tolerant is.
Een deur verder op de Oude Brugsteeg bevindt zich de kroeg in een gebouw dat stamt uit de Gouden Eeuw of de VOC-tijd. En daar hebben ze iets op bedacht om te compenseren voor het verleden.
Het heet het accijnshuis, dus hier wordt accijns gegeven. Er hingen hier ook allemaal VOC-boeven aan de muur. Toen hebben we gelijk iets bedacht, dat we accijns gaan heffen als reparaties. Dus op iedere rekening die je hier opent, heffen we 40 cent accijns. En de opbrengsten daarvan die gaan naar organisaties die opkomt voor de belangen van onderdrukte bevolkingsgroepen.
Ja, onderdrukte bevolkingsgroepen in Nederland. Ja,
ja. Ja. Ik wil hun plezier niet verpesten.
Doe maar.
Ten eerste, als je zegt, we zijn hier voor iedereen die tolerant is, dat je dan de ironie niet moet ontgaan dat je iets heel intolerant zegt, namelijk dat je maar voor één groep bent. En in de tweede plaats, dat als je dat allemaal echt zo vindt, dan geef je je biertje gratis weg. Dan zeg ik, ik wil geen winst maken, want alle winst gaat naar dingen. Maar dat doen ze ook niet, dus je begrijpt natuurlijk meteen dat dit een marketingstunt is.
Ja, toch niet helemaal zo slim als je denkt misschien, want de lol is namelijk dat rond de opening van het café kwamen ze erachter via onderzoek van de Volkskrant en het Stadsarchief dat het koloniale verleden van het pand toch heel anders in elkaar zat. Ze dachten dat de accijns werd geheven over goederen uit koloniale gebieden, Maar het pand hield zich alleen bezig met binnenlandse goederen die in de stad verkocht zouden worden. Het hele verhaal klopt gewoon niet. En dat weten ze. En desondanks houden ze dan toch die belasting van 40 cent in stand als een soort reparatie voor de daden van de VOC in het verleden.
Oh, dat debiele simplisme. Je hoort VOC, dus slavernij. Oh. Ja. Ja. Ik zou, als ik daar daarnaast een kroeg had, zou ik gewoon zeggen, hallo, bij mij is het bier 40 gegarandeerd 40 cent goedkoper dan bij de buren.
Ja.
Ja. Ik heb nog een inzending.
Vertel.
Het is iemand die werkt bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Bij het ministerie hebben ze weer een mooie interne mail gekregen. Want het is bijna zover. Van 3 tot en met 7 oktober is het Diversiteitsweek! Yeah! In deze week staan we stil bij wat het betekent om een inclusieve organisatie te zijn. En dit doen we met het thema Verschil Verrijkt. Nou, er staat dan weer een prachtig programma. Van maandag 3 oktober tot en met vrijdag 7 oktober kunnen alle medewerkers van het ministerie van Verkeer en Waterstaat terecht bij allemaal fantastische workshops, zoals bijvoorbeeld Monier Samuel. Je mag ook niets meer zeggen. Een nieuwe taal voor een nieuwe tijd.
Dit is zo erg voor die mensen. Dit is zo erg, want hier verdient Monier Samuel aan. Dit is haar business. Dus die heeft zich daar natuurlijk tussen gewerkt. Oh, wat een vreselijke middag.
Ze is niet de enige, hoor. Is, op maandag 3 oktober is de kick-off van de Inclusie Challenge. De kick-off door Sterren Rooiakkers. Nou, de Sterren zegt al genoeg. Is een workshop van Lisbeth Smit. Introvert en extravert. Psychologische diversiteit op de werkvloer. Neurodiversiteit, waar het succes van je organisatie begint. En natuurlijk evidence-based diversiteit en conclusie interventies workshop. En Martine Badenhuizen sluit de week af met Sterk in Gesprek. Nou, dan weten we wel waar het over gaat, hè? Sterk in Gesprek. Je kunt je aanmelden voor de sessies op het leerportaal. Ik heb wel even nog teruggemaild bij deze persoon. En die zei, we zijn niet verplicht om eraan deel te nemen.
Oké, dat is fijn. Dat is heel fijn.
Maar het is echt verschrikkelijk. Dan moet je je voorstellen dat je daar werkt. Weet je, gewoon ja, belangrijk werk. Een ministerie, er zitten toch heel veel ambtenaren. Ja. Die allemaal goed werk doen. Ja. Moet nou eenmaal gedaan worden, dood zijn. Maar ja, je verdient goed aan. En dan krijg je dit, elk jaar weer. Dat je denkt, van wat moet ik hiermee?
Nou, gelukkig is het vrijwillig, maar dan nog. Want er kan best een soort van sociale druk zijn dat mensen denken van, zeg van, nou, god, ga jij vanmiddag? Nee, ik ga niet.
Precies.
Oh, wat raar dat je niet gaat. Dat is ook voor jou heel goed, zeker. Omdat je zo'n witte huidskleur hebt. Ik zou maar gaan.
Maar dus, die tekst, dat is
vreselijk.
Met Verschil Verrijkt. Met dit thema willen we benadrukken dat verschil meerwaarde heeft en verrijkt. Het gaat over ons allemaal. We zijn allemaal immers verschillend. Oh man.
Is het niet fantastisch?
Het is toch dat kleuterschool.
Ja. En we zien hoe dat afloopt. Als we gaan zoeken naar de verschillen, als we de verschillen groter gaan maken, dan weten we hoe dat afloopt. Dat zien we nu aan bijeen zo mooi. Het laboratorium voor Nederland van hoe dat afloopt als Nederland verwokt.
Ja, maar ook bij zo'n workshop van Monier Samuel, die duurt van 11 tot 12:30. Dat is toch anderhalf uur. En in anderhalf uur leer je toch dat je bepaalde woorden niet kan gebruiken. En dat de omtalen beter is. En dat, dat je mensen in meervoudsvorm moet aanspreken. Als het, weer, het is natuurlijk gewoon een brainwash-sessie die je daar krijgt.
Ja.
Wat natuurlijk geen zak te maken heeft met wat je doet op een ministerie.
Nee.
Helemaal niks.
Nee. Alleen maar zo kan het ministerie een vinkje zetten en zeggen van, kijk eens, we doen aan diversiteit en inclusie. We doen ons best, we zijn ermee bezig.
En het is ook inderdaad wat je zegt, echt van die typische mensen die hiervan leven. Van die coaches zijn het.
Dit is een grote...
Vreselijk.
De diversiteitsindustrie. Er zijn zoveel van die bureautjes die zich aanmelden. Omdat daar een markt voor is. Omdat instellingen, private en overheidsinstellingen dus zeggen van, ja, we willen ook iets doen. We willen laten zien dat we ermee bezig zijn. Dit is een belangrijk onderwerp voor ons.
Dit ook. Martine Badenhuizen, specialist in communicatie rondom een beperking. Dat is toch gewoon niks?
Dat is nul. Dat is helemaal niks.
Echt serieus. En die mensen, ik weet, die verdienen daar goud geld mee.
Ja, zeker. En allemaal zelf verzonnen, weet je wel. Dus er is helemaal geen.
Precies.
Er is helemaal niks wetenschappelijks aan of helemaal geen doorvolgde educatie. Het is gewoon lekker zelf verzonnen. Je downloadt wat van het internet en dat is dan je cursus.
Instagram staat er vol mee met dat soort coaches. Maar ja, het is een vrije markt. Maar ja, dit is dus de overheid. Een ministerie, mind you. Ja. Waar wij toch allemaal mee betalen. Ja, zou ik maar zeggen. Of ik niet, gelukkig. Maar.
Zonde van het geld. Oké, dit was het. De Woke Week.
What a woke week it was. This is the TPO podcast.
Ik heb nog wel voor onze vrijdagvrienden een bonusquote. Dinsdag zijn we volgens mij geëindigd met een roep.
Disgusting!
Uit het publiek richting Prins Andrew. En ik moet zeggen dat koning Charles goed van start gaat. Hij had zich al voor het oog van de camera chagrijnig getoond over wat stof op de tafel volgens mij. Of iets, er stond iets niet goed. En nou vergiste hij zich ook nog in het condoleanceregister in de datum.
13, sir.
Oh god, it's wrong date.
13.
Ja, het is de 13 na 12 ingevuld. Dus dat moest weer allemaal worden doorgehaald. En dat geklieder, dus dat was. En er werd al zo gekliederd, want hij had ook.
Zijn pen lekte.
Een koninklijke vulpen die lekte.
Oh god.
Bloody thing.
Geweldig, dat filmpje ook zo. Je ziet allemaal van die lakaien er omheen staan. Ja, ja. Die dan, sir, yes sir, yes sir. Ja, die kunnen natuurlijk ook niet zeggen, gast hou je bek. Weet je, dus, die Charles, die kan zulke epische woedeaanvallen krijgen. Geweldig.
In een van die woedeaanvallen heeft hij ook al de eerste 100 mensen ontslagen, had ik begrepen. De oude staf van de koningin, die moest wieberen. En hij heeft gewoon zijn eigen mensen, wil hij graag uitzoeken. Er was iemand die op wacht stond, die is naar voren gevallen. Die viel flauw. Daar is ook een filmpje van op de internet. En voor de rest, ja, het wordt natuurlijk iets heel anders wat deze man heeft. Er is geen vriendelijkheid aan te bekennen, deze man.
Nou, hij is op zich wel, kan heel vriendelijk zijn en heel professioneel. Hij heeft wel echt humor, dat heeft hij wel van zijn moeder. Typische Britse humor ook. Okay. Hij heeft natuurlijk de hele affaire Diana meegemaakt. Ik keek laatst een documentaire, ik weet niet meer. Maar dat zag je hem ook. Maar dan ging hij soms wel met de pers. Dan had hij af en toe wel grappen dat je dacht van, oké, dat is wel. Maar hij kan echt heel boos worden. En hij is heel erg woke.
Tot zover deze Greatest Bits aflevering. Elke dinsdag en elke vrijdag online via je favoriete kanalen. We zijn er vrijdag weer met een actuele show en een actuele Woke Week. Wil je daarbij zijn? Dat denk ik wel. En wil je dit reclamevrije geluid ondersteunen? Dan sla je twee vliegen in één klap als je abonnee wordt van de Vrijdag Show. Ga naar tpopodcast.nl. Daar kom je vanzelf op onze Petje Af pagina. En daar wijst de weg zich vanzelf. Heel veel dank. Stay cool!
En tot vrijdag!
TPO Podcast. Bert Brusen, Roderick Balo. Ranting and Reason.
Podcasting is...
The TPO Podcast in the Netherlands. Bert and Roderick.
What a show.
I'm telling you.
Keep the show running. Go to tpo.nl/podcast. Thank you.